Gemeente, ik heb een flink aantal mededelingen namens de kerkenraad. Verschillende dingen van wat ik ga noemen zullen u ongetwijfeld wel bekend zijn. Onder andere ook dat in de afgelopen week op donderdag twee van onze bejaarde leden zijn overleden. 'S Morgens op 83-jarige leeftijd zuster Verolmer de Bonte. En 's middags op 97-jarige leeftijd zuster de Bakker van der Laan. Beide zullen op dinsdag begraven worden. Op dinsdagmorgen om 10 uur vanuit de Lucaskapel zuster Verolmen. En op dinsdagmiddag om 2 uur vanuit de zaal achter de kerk of vanuit de kerk hier zuster de Bakker. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. En dan is er vandaag ook de tweede huwelijksafkondiging van het huwelijk van Sjako Knulst en Petra Soeteman. En de bevestiging van dat huwelijk zal plaatsvinden aanstaande woensdagmiddag om 14:30 in dit kerkgebouw. Dan is er vandaag ook de tweede afkondiging van hen die voor de kerkenraad geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Dat zijn Martine Margaretha Elisabeth Baan, Petrus van der Baan, Rianne van der Baan Otten, Leendert Jan van Kreuningen, Johanna Henrike van Leeuwen, Adriaantje Govardina Looi, Pieter Willem Meerkerk, Petronella Geertruida Peeman, Floris Jan Kwik, Hermina Cornelia Struik, Johannes Bartus Valerius en Dingeman Laurens van Walsum. De openbare geloofsbelijdenis zal donderdagmorgen, zo de Heere wil, plaatsvinden in de dienst van de Hemelvaartsdag om 21:30. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee Egas van Urk. Volgende week zondag zal er een interkerkelijke dienst voor andersbegaafden worden gehouden in de hervormde kerk van Middelharnis. De dienst begint dan om 15:45 met dominee Voets als voorganger. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Donderdagmorgen is die voor de kerk. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 103e psalm, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, en maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van 103. luisteren samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu verder in het hoofdstuk waar we al 2 maal op zondagmorgen uitgelezen hebben. Het 7e hoofdstuk uit het boek Jozua. En de schriftlezing van morgen is vanaf vers 19 tot en met 26. Jozua 7, de versen 19 tot en met 26. En na de schriftlezing zingen we uit de 119e psalm het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Toen zeide Jozua tot Achan: Mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat ge gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd. En heb al zo en al zo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed. En 200 zilveren sikkelen. En een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe. En ik nam ze, en zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden van mijn tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen, die tot de tent liepen, en zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden van de tent, en ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua het ganse Israël met hem, Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed, en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had, en ze voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en ze verbrandden hem met vuur, en ze overwierpen hem met stenen. En ze richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toorn. Daarom noemde men de naam van die plaats Dal van Achor tot deze dag toe. Gemeente, wij zullen de Heer om zijn zegen gaan bidden. En wij gaan in onze gebeden de Heer ook voorbeden doen voor de rouwdragende families. En voor onze zieken, ik noem u maar weer zuster Knapen in Calando. En ik noem u ook weer broeder Giel Mans, die vorige week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daar is geopereerd en nog altijd in dat ziekenhuis in Dirksland verblijft. Ik noem u ook broeder Ab Boeter, die morgen in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam een dotterbehandeling moet ondergaan. En dankzegging willen we doen voor het echtpaar van der Laan, van de Klaver, Jas van der Laan, 65 jaar mag hij met zijn vrouw getrouwd zijn. Laten wij samen danken en bidden. Heren, wij willen uw grote naam ootmoedig aanroepen aan de morgen van deze dag, nu gij ons in uw huis samenbrengt. Er is heel wat gebeurd in deze afgelopen week. Zeker voor bepaalde families geldt dat. Want als de dood komt, heren, dan staat al het andere een ogenblik stil. En dan moeten we allerlei andere werkzaamheden een ogenblik laten liggen. Uit respect voor de dood en uit meeleven met de overledene. En zo hebben twee families dat op dezelfde dag ervaren, heren. Het is toch wel inderdaad sprekend, hoewel het beide vrouwen waren die op hoge leeftijd zijn gekomen, maar dat ze op dezelfde dag het leven hier moesten verlaten en een paar uur na elkaar ook voor uw rechterstoel moesten verschijnen. Heren, u weet wat dat betekent ook voor de nabestaanden. U weet hoe dat hun leven in één keer heeft aangegrepen en hoe er allerlei maatregelen moesten worden genomen om nu ook het lichaam dat achterbleef te verzorgen en straks te gaan begraven. Heren, we bidden u voor de familie Verolmen. Gedenkt u aan de kinderen en aan de anderen die tot de overledene in betrekking hebben gestaan. U zei nog maar niet eens een vol jaar na haar man vanuit de kring van haar gezin werd weggenomen. Contact was er eigenlijk heel weinig meer, doordat er zoveel floersen en zoveel sluiers over haar geest waren gevallen. En toch, heren, terugkijkend op wat zij geweest is en wie ze geweest is en wat ze heeft mogen doen voor haar kinderen, mag er ook voor degene die om haar heen gaan treuren dankbaarheid zijn. Geeft u ze uw sterkte en uw ondersteuning ook in deze dagen en bijzonder ook dinsdag als de begrafenis zal moeten geschieden. En wij bidden u ook voor degene die achterblijven uit de kring van de familie De Bakker. Heren, deze vrouw mocht lang in de kring van haar kinderen en kleinkinderen verkeren. Zo lang dat ze sommigen van hen zelfs heeft overleefd. Want er zijn er uit de kring van haar kinderen al eerder weggenomen. Wij bidden van u, heren, dat u de rouw wilt heiligen. Ook de rouw die weer opnieuw doorleefd wordt door degene die al eerder met de dood in aanraking kwamen. En wilt u geven dat deze familie ook met dankbaarheid mag terugzien op wat u in haar die nu weggenomen is hebt willen schenken. En niet alleen in haar persoon, maar ook in al de dingen die ze als een herinnering voor vandaag en voor morgen nog heeft nagelaten. Als aan aansporingen en aan adviezen om toch de Heere te zoeken. Omdat dat het allerbelangrijkste is dat een mens in zijn leven kan beoefenen. Gedenk ook hen, bijzonder ook aanstaande dinsdag als ook zij naar het kerkhof moeten. Om het lichaam van deze moeder daarachter te laten. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Want al was het in haar leven in ieder geval zo, jarenlang al dat zij niet veel contact meer kon hebben en niet meer met haar kinderen kon spreken over wat er in haar omging. De band was toch heel sterk die hen aan haar en haar aan hen verbond. Heere, maak uw genade dan heerlijk. En zo hebben we vandaag in ieder geval allemaal alweer een roepstem, een dubbele roepstem gekregen. Voordat uw woord geopend werd, was daar die roepstem, bereid uw huis, want ook gij zult sterven. Het komt een keer tot een ieder van ons. Wat uit stof is, neemt een end. Stof zijt ge, zo hebt ge gezegd, en tot stof zult ge wederkeren. Heren, dat legt van meet af een zeker beslag op deze kerkdienst. En we bidden van u, laat ons dat voelen. En laat ons dan beseffen dat we nu ook nog in het heden der genade zijn. En dat nu de deur naar het heil nog open staat. En dat gij ons de weg der zaligheid nog laat prediken. En heilig dan uw woord aan ons hart. Zegen het, Heere, zoals u alleen het zegenen kunt. En laat de dienst der prediking en ook de dienst van het sacrament vanmorgen wat na mogen laten, vrucht mogen dragen. En dat het dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Want het is tegelijkertijd waar, Heere, dat terwijl de boodschap van de dood uitgedragen wordt en de rouwklagers door de straten gaan, er ook de boodschap van het leven, van het onvergankelijke en eeuwig blijvende en altijd durende leven mag worden verkondigd. Dat laat u ook weten. In het dal van Achor stierven mensen. Maar toen liet u ook de hittigheid van uw toorn varen. En toen betoonde u zich voor het volk Israël een genadig en een barmhartig God. O, wij bidden van u, Heere, dat u ons die boodschap op het hart wilt binden. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. We bidden u ook niet alleen voor de rouwdragende families, maar ook voor onze zieken. Zuster Knapen, dragen we nogmaals aan u op. Heere, laat haar toch niet aan haar lot over. Nu alles in haar leven alsmaar minder wordt en zij alsmaar zwakker wordt. En nu heel duidelijk de lust, zoals uw woord dat ook zegt, vergaat. Laat er dan één ding overblijven, namelijk dat ze zich aan u en aan uw genade mag toevertrouwen. We bidden u ook voor broeder Mans. U hebt hem doorgeholpen door de operatie. U hebt hem in de afgelopen week ook een gunstig bericht doen horen ten aanzien van de uitslag van het onderzoek dat nog moest plaatsvinden. Heere, dat is ook weer reden tot dankbaarheid. Geef hem nu verder herstel en laat zijn oog op u de Heere zijn. Wees u ook met Ab Boeter. Heere, ga met hem mee morgen. Blijf bij hem als hij die behandeling moet ondergaan. Laat het inderdaad bij deze behandeling mogen blijven en laat tijdens de ingreep niet ontdekt worden dat er nog een ingrijpender behandeling moet plaatsvinden. Want dat is volgens de dokter ook nog mogelijk. Maar wilt u dat genadig verhoeden en geven dat wat hij nu zal ondergaan ook werkelijk baat mag brengen? En laat hij daarbij ook zijn toevlucht maar veel tot u de Heere nemen om bij u te schuilen en het van u alleen te verwachten. Beschaam hem dan niet. Heere, laten we u ook mogen danken voor een bijzonder voorrecht aan een bejaard echtpaar uit onze gemeente gegeven. Die mochten gedenken dat in dezelfde week waarin een zuster van broeder Van der Laan heen ging, hij met zijn vrouw samen mocht terugzien op 65 jaar huwelijksleven. Met allerlei wederwaardigheden, met wel en met wee, met zorg en met zegen. Heere, er is reden om voor die weldaad uw naam ootmoedig te danken. En als we dat doen en als we dat met hen doen, Laat het dan ook in hun hart mogen leven, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen. Zegenend en ontfermend op hen neer. En wilt u uw genade rijkelijk betonen. Heere, zo hebben we veel te vragen. En we bidden van u, u die een alvervullend God zijt, vervul ook onze noden. Vergeef ook onze zonden en zegen ons onverdiend door uw inkomst en met het werk van uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met de sacramentsbediening aan twee kinderen willen we eerst samen het formulier gaan lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Omdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden, geliefden in de Heer Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Peter en Lia Arensman? Vader en moeder Johan en Pieternella Arensman. Toen we met elkaar afspraken dat we de doop van jullie kinderen in deze kerkdienst zouden gaan toedienen, wist niemand van ons dat ik vanmorgen de kerkdienst moest beginnen met de afkondiging van twee overlijdensberichten. Het ligt soms heel dicht bij elkaar, leven en dood. En zoals we dat dan gewoon zijn, als de gemeente een dergelijk bericht ontvangt, dan wordt er ook een psalm bij gezongen als openingslied, die van de kortstondigheid van het leven getuigt. We deden dat vanmorgen ook. En het sloeg inderdaad wel op degene die heen gegaan zijn, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. En het duurt niet zo lang meer of van ook deze mensen geldt men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Maar onder het zingen van die verzen kreeg ik er eigenlijk pas erg in dat er toch ook een verbinding ligt met het moment van nu en met jullie kinderen. Want we zongen daarna het 9e vers. Zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dus als je vanuit het woord des Heren en vanuit de praktijk van het leven berichten krijgt die spreken van verliezen en van rouw vanwege de dood, dan laat de Heere in zijn woord tegelijkertijd in dezelfde psalm ook iets horen over datgene wat er toch van hem verwacht mag worden en wat hij gewillig is te geven. Zelfs aan het late nageslacht. Zelfs ook aan de kinderen die geboren worden of nog geboren zullen worden en die op de een of andere manier ook in aanraking met het woord van de Heere worden gebracht. Die ook bij het doopvond worden gebracht. En de trouw van de Heere is gewillig om die te laten rusten, zelfs op dat geslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. En als dat nou maar mag gelden van jullie kinderen. Dat verbond dat de Heere betekent en verzegelt ook in het sacrament. Als jullie kinderen dat nu in hun leven maar mogen leren inwilligen. Als ze het met die beschikking van de Heere maar mogen eens worden. En als ze maar mogen gaan doen. En dat is inwilligen wat we in het formulier gelezen hebben. Deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen en alles wat daar verder staat. Als dat in het leven van die kinderen waarheid mag worden, door de genade Gods, door het werk van de Heilige Geest, dan zal de Heere nooit zijn ogen van die kinderen aftrekken. Dan zal hij in zijn trouw ook voor die kinderen willen blijven zorgen. Als zij in zijn wegen mogen gaan, als gekenden des Heeren die de Heere leren kennen, dan is er verwachting ook voor het nageslacht. En mogen God dat nou niet alleen aan jullie kinderen geven, maar mogen hij nu jullie zelf ook daaruit bedienen. Opdat je het zelf beleeft, doorleeft En omdat je het zo ook als een voorbeeld aan je kinderen mag nalaten en je kinderen erin mag voorgaan. En gemeente, is dat nou niet voor ons allemaal noodzakelijk? Als we met die twee dingen vanmorgen in aanraking komen, doodsberichten en tegelijkertijd het woord waar de Heere van spreekt over zijn trouw op het zelfs het late nageslacht. Is het voor ons dan ook niet nodig dat we die twee tijdingen ter harte nemen? Bereid uw huis, want ge zult sterven. Maar ook dat andere, zoek dan toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En jongens en meisjes, doen jullie dat nou ook? Die ene vrouw werd 83, die andere vrouw is 97 geworden. Maar er sterven ook kinderen van 3 en van 8 en van 20. En hoe oud je ook mag worden, met het sterven is het beslist. En heb je dan de Heere in je leven leren kennen? En heb je dan van Gods genade leren leven? Gemeente, na de doopsbediening gaan we zingen het 5e vers van Psalm 105. Thomas Marius, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Klaasje Emma, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij zullen de bediening van de heilige doop nu afsluiten met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 90ste psalm. De versen 4 en 7, Psalm 90, vers 4. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten?
Thank you.
Het was heel spannend toen Jozua het lot wierp om via het lot de schuldigen in Israël aan te wijzen. De kring, het net werd al nauwer om Achan heen getrokken en tenslotte wees het lot hem aan. En daar staat hij nu. Degene die Israël in het verderf heeft gestort. Die er uiteindelijk de oorzaak van was dat er 36 in Israël zijn gesneuveld. Hoe zal die zich gevoeld hebben, deze Achan? Wat gaat er door een mens heen als God zelf hem ontmaskert? Jozua spreekt Achan aan. En hij spoort Achan aan om nu eerlijk te bekennen wat er gebeurd is. Want, en zo mag je dan inderdaad afleiden uit de woorden dat die Jozua spreekt, Achan doet het nu nog niet uit zichzelf. Hij is kennelijk wel geschokt door de gebeurtenissen, wie zou dat niet zijn? Maar hij is nog niet gebroken. Hij moet nog wel schuldbelijdenis gaan doen. Zal het ooit nog in orde komen tussen God en zijn ziel, dan zal het toch een keer tot de schuldbelijdenis moeten komen. Tot nog toe had dat helemaal begin te spreken een stukje genegenheid is. Trouwens, en dat hebben we wel begrepen aan de hand van dat eerste gedeelte van Jozua 7... Jozua had eigenlijk ook helemaal niet zo'n reden om tegen Achan uit te varen. Hij had geen enkele reden om op een ander in Israël, ook niet op deze man, neer te zien. Want er mankeerde aan Jozua zelf ook genoeg. Hij moet nu wel als rechter optreden, dat brengt zijn positie mee. Daarvoor is hij de aangestelde leider van het volk Israël. De man die verantwoordelijkheid draagt ook voor de oefening van recht en gerechtigheid. Maar in zijn persoon weet Jozua ook wel dat zijn eigen gedrag in vele opzichten ook niet deugt. En zo heeft deze Jozua met Achan te doen. Het is ook wat, daar staat Achan tegenover hem en die man moet dezelfde dag nog gaan sterven. Zo was de wet, zo had de Heer het bepaald. Zo had de Heer het ook nog een keer een paar momenten geleden tegen Jozua gezegd. Als dan de schuldige zal zijn aangewezen, dan moet hij worden terechtgesteld. Dus deze dag wordt voor Achan, die hier nog gezond tegenover Jozua staat, zijn sterfdag. Dat is al aangrijpend. Als je tegenover iemand staat van wie je weet, die gaat vandaag nog sterven. Die gaat vandaag nog God ontmoeten. En nog veel erger, nog veel ingrijpender. Jozua weet ook, als deze man zo sterft, zoals hij tot nog toe geleefd heeft. Zoals hij tot op dit moment geleefd heeft. Zich verhard heeft in het kwaad. Geweigerd heeft zelfs om schuld te belijden. Als deze man zo sterft, dan gaat hij vandaag nog naar de hel. En zou Jozua dan geen medelijden met hem hebben? Trouwens, wie is er beter? De ontdekking aan onze eigen gebreken en onze eigen schuld en aan onze eigen nalatigheden, zou die ons niet mild stemmen tegenover anderen? En wie geleerd heeft, en dat mocht Jozua ook zeggen, wie geleerd heeft om van genade te leven, van de onverdiende gunst van God, zou die niet bij tijden ook wenen om het lot van de onbekeerden? Wat doet Jozua als hij hem zo aanspreekt? Hij spoort hem aan om het oog op God te richten. Mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe belijdenis voor hem. God de eer geven is in dit geval belijdenis, schuldbelijdenis tegenover de Heere afleggen. Geef God de eer.
dat is bedoeld als een plechtige bezwering, waardoor Achan nog eens een keer heel nadrukkelijk voor het aangezicht van de Heere geplaatst wordt. En dan zegt Jozua: Achan, je hebt het tot nog toe niet gedaan, maar begin er dan nu eens eindelijk mee. Met God te geven wat aan God toekomt. Jozua zegt tegen Achan: dat heb je nog nooit gedaan. Want wat is zondigen? Zondigen, dat is ontkennen dat God God is. Wat was de zonde van Achan? Je kan natuurlijk zeggen: Achan heeft het verbond verbroken, Achan heeft van het verbannene genomen, Achan heeft gestolen, Achan heeft gelogen. En dat zijn de dingen die de Heere allemaal gezegd heeft van de zonde van Achan. Maar je kan ook zeggen: Achan heeft gezondigd toen hij net deed alsof God niet alwetend was. En hij kon daarom rustig die goederen uit Jericho stelen. Achan heeft net gedaan alsof God niet heilig was. En daarom meende hij Gods wet wel te kunnen overtreden. Achan heeft net gedaan alsof God niet rechtvaardig is. En daarom heeft hij gedacht dat hij wel kon zondigen, dat gebod van de Heere overtreden en toch ongestraft kon blijven. Achan ging ervan uit dat je kan zondigen en toch ongestraft kunt blijven. En dat er verder dan geen moeite uit voort zal komen. En zolang Achan zwijgt en zijn schuldbelijdenis niet wordt gehoord, trekt hij constant de deugden Gods in twijfel. En daarom moet hij schuld belijden. Hij moet zich niet langer handhaven door zijn zonde te verbergen. Want als hij zijn zonde gaat erkennen, dan krijgt God eindelijk een keer van Achan wat deze man hem tot nog toe onthouden heeft. Ziet u wel, schuld belijden, jazeker, dat is ook de weg, dat is ook datgene wat de weg vrij maakt voor de vergeving van zonde. Psalm 32, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dat was de weg waarlangs God kwam, met gij naamt die gunstig weg. Zullen wij vergeving van zonde ontvangen, gemeente, dan is inderdaad de schuldbelijdenis onmisbaar. Willen we in de gunst van de Heere hersteld worden, dan zal het in ons leven ertoe moeten komen om oprecht tegenover de Heere te zeggen wat we hebben misdreven. En niets achterhouden, niets verbergen, niets vergoelijken, eerlijk worden voor God. Maar die schuldbelijdenis heeft ook nog met wat anders te maken. Niet alleen maar daarmee dat we langs die weg vergeving zouden mogen ontvangen en van de Heere vragen. Maar de schuldbelijdenis heeft ook te maken met de herstelling van Gods eer. Want die eer van God is gekrenkt. En de deugden God zijn ontluisterd. Een schuldbelijdenis is onmisbaar. Zal uiteindelijk God een keer de eer ontvangen. Zal zijn gerechtigheid erkend worden. Zal zijn barmhartigheid ervaren worden. Zal zijn alwetendheid beleden worden. Dat is zo. Omdat echt schuldbelijden daar gebeurt waar we de zonde leren taxeren, niet naar onze normen en naar onze berekeningen, maar in het licht van Gods wet. David deed dat. David beleed zijn zonde en hij erkende: tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dan voegt hij daaraan toe, en dat klinkt misschien een beetje vreemd in onze oren, want wat bedoelt David daar nou mee? Als hij gezegd heeft tegen u, u alleen heb ik gezondigd, dan zegt hij daar onmiddellijk achteraan, opdat gij rechtvaardig zijt in al uw richten. Dat wil zeggen: Heere, ik neem alles op mijn rekening. U treft geen blaam. En als Jozua tegen Achan zegt, man, geef God de eer. Erken dan voor Gods aangezicht dat God geen schuld heeft aan die nederlaag. Dat God geen schuld heeft aan die vernedering van dat volk. Dat God geen schuld heeft aan de dood van die 36 slachtoffers. Maar dat die schuld bij u ligt, bij u alleen. Gemeente, ik benadruk deze dingen. En niet alleen omdat de Heer is zijn woord ons zo voorhoudt en bij het overdenken en bij het uitleggen en verkondigen van het woord des Heren moeten de dingen daarom aan de orde komen. Maar ik denk dat er in deze tijd ook een bijzondere aanleiding is om deze dingen met nadruk en met klem te zeggen. Want zonde wordt in onze tijd heel anders beoordeeld en getaxeerd dan de Bijbel het doet. En wij zijn in gevaar om door die moderne visie op de zonde zodanig beïnvloed te worden dat we in ons denken over zonde en schuldbeleiden ook heel oppervlakkig gaan worden. Wat is zonde voor de meeste mensen vandaag? Het is een soort gebrek, het is een psychologisch gebrek, het is iets wat, nou ja, jammer genoeg zo is. Er moet ook wel wat aan gedaan worden, er moet ook wel wat aan gesleuteld worden, er moet wel wat aan gerepareerd worden, de oneffenheden moeten wel wat vlak gestreken worden. Maar dat zonde een tekort doen aan God is, wie hoort dat? Wie zegt dat? Dat zondigen God van zijn eer beroven is. Waar hoort u dat? In welke psychologische verklaring van de zonde komt dat element terug? En als we het zo zien, Bijbels zien, dan zijn we met zonde en zondebelijdenis niet zo gauw klaar. En dan moeten we ook niet zo oppervlakkig denken dat als je dan je zonde maar een keer beleden hebt, dan heb je dat zomaar eventjes tussen neus en lippen doorgedaan, zoals dat in sommige christelijke kringen kennelijk ook gebeurt, dat ze dan automatisch ook wel vergeven zijn. Oh nee. Geef God de eer, zei Jozua tegen Achan. En dan nodigt Jozua Achan uit om te vertellen wat hij gedaan heeft. Ook tegenover Jozua en ten aanhoren van het volk. Ook tegenover hen moet hij belijdenis doen. Want ze hebben er allemaal mee te maken. Ze dragen er allemaal de gevolgen van. Ze hebben er allemaal het verdriet over. Al was het alleen maar vanwege die gevolgen. Die slachtoffers en die nederlaag. En dan spreekt Achan. We hebben nog nooit een woord van die man gehoord. Nog nooit eerder in de Bijbel is er één woord van die man uit zijn mond opgetekend. Maar nu eindelijk horen we hem ook. En dan zijn we natuurlijk net als Israël in die tijd, ze hebben allemaal gespitst geluisterd toen Achan zijn mond open ging doen, zijn we benieuwd om te horen wat hij nou gaat zeggen. Wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? En hoe gaat hij het beleiden? Komt hij nou echt in de schuld? Is hij nou echt een gebroken mens geworden? Heeft hij het nou echt verstaan dat hij tot de Heere moet vluchten en bij de Heere moet zijn om vergeving te ontvangen? Het zou toch kunnen, gemeente, dat hij op het laatste moment, op deze laatste dag van zijn leven, nog tot een eerlijke schuldbelijdenis zou komen en dat voor hem de weg vrij zou komen naar de vergeving van zonde, al moet hij dan op die dag nog wel terechtgesteld worden vanwege zijn zonde, maar dan zou er toch nog vergeving voor zijn zonde kunnen wezen en dan zou zijn ziel toch gered kunnen zijn. Het is toch vaker gebeurd dat mensen, al is het niet de regel, maar dat er mensen aan het eind van hun leven toch uiteindelijk nog tot kennis der waarheid kwamen. Het zou toch ook zo'n soort geval kunnen zijn als de moordenaar aan het kruis? Is dat nou bij hem ook gebeurd? Als we hem horen spreken, dan is het begin van wat hij zegt veelbelovend. Achan, u antwoordde Jozua, zeide voorwaar. Inderdaad, amen, zegt hij eigenlijk. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb al zo en al zo gedaan. Ik heb gezondigd. Dan komt het woord over zijn lippen. Tegen de God van Israël gezondigd. Gedaan wat kwaad is in zijn ogen. Zijn wet overtreden. Hem de eer onthouden. En mezelf schuldig gemaakt. Gemeente, dat is een mooi begin. Dat is een veelbelovend begin. En dan gaat Achan ook de details noemen. Want bij de inname van Jericho, en dan neemt hij Jozua en het volk om hem heen in gedachten mee naar dat moment dat de muren van Jericho zijn ingestort en dat heel Israël toen over die ingevallen muren de stad kon binnentrekken en dat ze de roof konden roven, dat wil zeggen datgene wat voor het vuur bestemd was, dat moesten ze verbranden en datgene wat van waarde kon zijn voor de Heere en voor de dienst van de Heere, dat moesten ze meenemen en bij de schat van het huis des Heeren voegen. Nee, voor zichzelf mochten ze niks nemen, nu van deze stad Jericho, van die eerste stad die Kanaan, die ze veroverden op de Kanaanieten, mochten ze niets geven, dat was allemaal voor de Heere, maar wat er dan van waarde was, dat mocht wel naar de tabernakel gebracht worden. Achan neemt, zei ik, het volk met zich mee in de geest naar dat moment. En toen Achan, net als die andere Israëlieten, die stad binnentrad en over de puinhopen heen klauterde, toen zag hij een paar dingen die hem aanspraken. Dingen waarvan hij zelf zegt dat hij de lust toe kreeg. Dat wil zeggen dat hij ze ging begeren. Die dingen staarden hem aan. Hij zag ze daar in één keer liggen. Eerst dat kleed, daarna die sikkels, 200. En daarna ook nog dat gouden voorwerp in de vorm van een tong. Hij zag ze liggen en die dingen die spraken hem aan. En hij kreeg de lust toe. En toen gebeurde wat Jacobus in het eerste hoofdstuk van zijn brief zal schrijven. Ieder die verleid wordt, die wordt door zijn eigen hart verleid. En daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Achan wist, het is niet voor mij. Ik moet er afblijven. Maar dat was toch wel een buitengewoon mooi, sierlijk, Babylonisch overkleed. Toevallig dat hij dat nou net op zijn pad tegenkwam. Moet hij dat nou echt gaan verbranden? Dat is ook zonde. Hij pakt het op en hij kijkt er eens naar. Hij zegt, joh, wat zou me dat prachtig staan? Moet dat nou echt verbranden? Toch wel erg hard. Hè? En toen keek hij verder en toen zag hij dat geld daar liggen. Te veel eigenlijk om in één keer te tellen. 200 zilveren sikkels. Dat zou hem ook goed uitkomen. En toen was er een stemmetje in zijn binnenste die zei, wat zou je daar een hele hoop goed mee kunnen doen? Wat zou je daar een hele hoop goed mee kunnen doen? Ook ten aanzien van de armen die minder hebben dan jij. En hij keek weer om zich heen en hij zag dat gouden voorwerp. Ja, dat mocht hij dan wel oprapen, maar dat moest hij wel in gaan leveren straks bij de hoge priester Eleazar. Zo'n prachtig gouden voorwerp, echte kunst. Mag je dat nou echt ook niet hebben? En toen werd de begeerte al sterker. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baarde zonde. Hij raapte het op. Stak het onder zijn kleed, borg het op, nam het mee naar huis. Heeft nog eens even overwogen, ja, moet ik het eigenlijk toch niet verbranden en moet ik dat goud niet gaan inleveren. Maar hij nam het besluit en hij verborg het in de grond van zijn tent. Hij groef daar een gat in de grond en hij stopte het erin en hij maakte het gat weer dicht. En toen heeft hij onmiddellijk gevoeld dat er nooit zegen op kon rusten. Want toen moest hij de ene zonde gaan doen om de andere zonde te dekken. En toen moest hij het verstoppen en toen kreeg hij tegelijkertijd in zijn geweten ook al de gedachte, ja joh, dat kleed heb je nou wel meegenomen, maar kun je dat straks wel dragen? Want dan zegt straks je buurman tegen je, waar heb je dat nou vandaan, joh? Heb jij dat soms uit Jericho meegenomen? En dan kan hij met dat geld ook niet zoveel beginnen. Daar zal hij heel zuinig mee moeten zijn en heel voorzichtig met het uitgeven. Want anders zeggen ze, ach, hoe kom jij ineens zo rijk? Hoe kun je ineens zo milddadig zijn? Waar heb je dat allemaal vandaan? We hebben je toch gekend als een eenvoudige boerenjongen. Hoe kom je dan ineens aan al dat geld? Hij voelt onmiddellijk aan dat er geen zegen op kan rusten. Gestolen goed gedijt niet. En het wordt voortdurend een last op zijn geweten. Maar ja, je hebt het kwaad eenmaal bedreven. En dan is het een hele stap en dan moet je een hele drempel over om het dan eerlijk te gaan erkennen. En nu is hij zover dat hij het eerlijk erkent. Dat en dat heb ik gedaan. En kijk maar, gaat u het maar na, zegt hij tegen Jozua, het is verborgen in een tent. Mooi toch zo'n belijdenis. Al is het laat, al is het laat. Gemeente, het is gelukkig toch nog een keer over zijn lippen gekomen. Maar als je nou eens eerlijk leest wat hij gezegd heeft. En ik geef het u toe. Zojuist toen wij dit hoofdstuk met elkaar lazen en toen ik het u voorlas, heb ik het gelezen op de manier waarop we het gewoonlijk lezen. En de indruk die onze vertaling ook wekt. Maar als je het eerlijk in het Hebreeuws leest, dan zie je dat Achan twee keer niet het lidwoord een gebruikt. Maar dat hij twee keer het telwoord één gebruikt. Ik zal het u nog eens lezen en zo moet het gelezen worden. Want ik zag onder de roof één schoon sierlijk Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en één gouden tong. En ineens is het mooie van de schuldbelijdenis af. Het was er maar eentje. Is het eigenlijk wel zo erg, zegt hij. Eén gouden tong, maar Jozua, niet twee of niet vijf, maar eentje maar. En één zo mooi kleed. Niet een hele winkel vol met mooie klederen. Maar eentje maar. Eigenlijk zegt hij, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Zeker, ik heb gezondigd. Dat wil ik erkennen. Dat wil ik wel toegeven, maar was dat nou zulke erge zonde? En moest de Heere daar nou zo'n drukte over maken? En moest daarom dat leger verslagen worden? En moesten daarom die 36 mensen sneuvelen? Begrijpt u wat het was dat hem tot nog toe weerhouden heeft om zelf eerlijk voor de dag te komen? Hij vond het helemaal niet zo erg. Hij kon het helemaal niet als zo ernstig inzien. En hij vond die toorn van God helemaal niet gerechtvaardigd. En hij heeft waarschijnlijk gedacht dat er in Israël eentje was die zich schuilhield, die het nog veel erger gemaakt had. En dat God om zijn zonde die straffen heeft laten komen. Helaas. De schuldbelijdenis van Achan, hoe mooi die op het eerste gezicht ook lijkt, is eigenlijk maar een hele slappe schuldbelijdenis. En nog altijd heeft hij er geen enkel besef van wat hij nou eigenlijk veroorzaakt heeft. En nog altijd voelt hij nog helemaal geen pijn als hij denkt aan die gezinnen waar een man overleden is in de strijd. En Gods rechtvaardigheid, ach, daar tilt hij ook zo zwaar niet aan. God de eer geven? Nee, nee, het leek erop. Het leek erop. Maar het is het niet. En dan laat Jozua de zaak controleren en dan blijkt het zoals het, dan blijkt het te zijn zoals Achan heeft gezegd. En dan halen ze die spullen uit de tent van Achan en ze brengen ze bij Jozua en ze storten ze uit voor het aangezicht van de Heere. De Heere moet het maar goed zien. En dan treedt Jozua als rechter op. Dan is van zijn vriendelijkheid en van zijn langmoedigheid en van zijn zachtmoedigheid ook niet veel meer terug te vinden. Hij neemt Achan en de zijnen mee naar het dal Achor. Zijn kinderen ook, zijn zonen en zijn dochteren ook. Van zijn vrouw lezen we niet of hij geen vrouw had. Of dat zijn vrouw zich helemaal niet met de zaak heeft willen inlaten. Dat ze er helemaal niks aan partij in wilde zijn. Dat weten we niet. Het staat gewoon niet geschreven dat zijn vrouw ook meeging. Zijn kinderen, zijn bezittingen wel, zijn tent ook, zijn vee, alles wat hij had. En dat was allemaal precies zoals de Heer had voorgeschreven. Zoals je het ook in de wetten van Mozes al vindt. En dan zullen ze in dat dal geëxecuteerd worden. Gestenigd en daarna verbrand. En dan wordt er daarna nog een grote steenhoop over de dode lichamen heen gebouwd. Om de plaats voor altijd te markeren. Om als een monument te dienen van de gerechtigheid Gods. Van de God van heiligheid die geen zonde door de vingers ziet. Israël moet dat herweten. Israël moet zich dat herinneren. Elke keer als ze naar het dal van Achor gaan, want zo wordt dat dal genoemd, moeten ze zich daar echt rekenschap van geven. Een mens kan niet zondigen en ongestraft blijven. De Heere zal alle dingen in het gericht betrekken. Er komt een dag dat we alle geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van God. En Paulus zegt van de rechterstoel van Christus. Ik zei, er is een hele verandering in de toon van Jozua gekomen waarmee hij deze Achan aanspreekt. Hoe hebt gij ons beroerd? God zal u beroeren te deze dagen. Want nu is hij de executeur, deze Jozua. Hij wist wat langmoedigheid was. Hij wist wat vriendelijkheid was. Hij wist wat het was om in navolging van de Heere een mens nog ruimte te geven tot schuldbelijdenis. Een mens nog genadetijd te schenken en die op het hart te binden. Zeg het nou eens, Achan. Word nou eens eerlijk voor God. Maar als Jozua die telwoorden hoort in plaats van die lidwoorden, eentje maar, dan weet hij dat het voor Achan nu te laat is. Te laat. Dan moet hij gestraft worden. En dan gaat de deur der genade dicht. Maar om zijn kinderen ook. Ik denk dat je zeggen mag dat ze medeplichtig zijn geweest. Als ze het er niet mee eens waren geweest. Als ze zich heel duidelijk hadden gedistanceerd van het gedrag van hun vader. Ik geloof dat we in de Bijbel dan een bewijs hebben dat zij zouden zijn gespaard gebleven. In die opstand van Korach, Datan en Abiram stierven de kinderen van Datan en Abiram wel. Ze waren het kennelijk met hun vader en zijn opstand eens geweest, maar de kinderen van Korach stierven niet. Werden zelfs tempelzangers later. God straft de kinderen niet om de ongerechtigheden van de vaderen. Een ontzaglijke gebeurtenis, ja, een diep ingrijpend hoofdstuk. En over zo'n hoofdstuk moet ook gepreekt worden, zeker als we het hele boek Jozua doorpreken, dan kom je vanzelf bij zo'n hoofdstuk terecht. En dan kun je niet eerlijk voor God zijn als je het overslaat. En laat Israël ook goed beseffen dat het hoge ernst is. Ze zijn bezig, ze zijn het land Kanaan binnengetrokken. Ze zijn bezig met de verovering van het land. Ze zijn bezig met de oorlogen des Heren. Ze zijn bezig met het brengen van oordelen over die goddeloze Kanaanieten die het zo erg gemaakt hebben dat de Heere met hen geen pardon meer heeft. Maar als de zonde van de Kanaanieten van de wereld, zeg maar, bezocht wordt, dan wordt zeker ook de zonde van het volk van God bezocht. En dan is deze executie, voorspellingszin speelde er eigenlijk al op van wat straks gaat gebeuren. Als we alle geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel, gemeente. Als de dag aanbreekt waarop de Heere door hem die hij uit de doden heeft opgewekt, de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. En als ook de verborgen gedachten des harten zullen openbaar komen, en als we zelfs rekenschap zullen moeten afleggen van elk ijdel woord dat we gesproken hebben, zo zegt de Heer Jezus het immers zelf. waar zullen wij dan staan? Waar zullen we dan staan, gemeente? Is er vanuit de ernst van zo'n geschiedenis en vanuit de ernst van wat zondigen is en vanuit de ernst van wat het laatste gericht is waar we allemaal in betrokken zullen worden, is er vanuit de ernst van deze dingen ook nog een antwoord op de vraag van: is er nou nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? Is er nog ontkoming? Ja. Jozua 7 besluit met het feit dat de Heere zich wendde van de hittigheid van zijn toorn. De Heere liet zijn toorn nu varen en dat betekende dat hij in gunst weer tot zijn volk terugkeerde. Hoe kon dat dan? Hoe kon de Heere zich wenden van de hittigheid van zijn toorn? Kon de Heere dat doen omdat Achan nu als een soort offer geofferd was? Nee, helemaal niet. Want dit is een offer dat voor God helemaal niet als een offer geldt. Een offer dat voor God geldt, dat zal een onschuldig offer moeten zijn. Dat zal een gaaf offer moeten zijn. Is dat er dan? Jawel. Jawel, dat was er immers altijd in Israël. Het volk is nu wel hier in de buurt is in aanraking gekomen met datgene wat er bij Ai gebeurd is. Maar het speelt zich allemaal af. Het vindt allemaal plaats terwijl ze in het kamp in Gilgal zijn. En daar in het kamp in Gilgal staat ook, zo stond het er altijd, de tabernakel. En daar ging elke dag de offerdienst door. En daar werden elke dag offers gebracht. En daar rookte elke dag het altaar. En er was elke dag de dienst der verzoening. En er was elke dag de prediking dat er bij de Heere toch vergeving was. En er was elke dag de boodschap die uiteindelijk heen wees naar het Lam Gods dat straks in de volheid des tijds de zonde der wereld zal wegnemen. En het is op grond daarvan dat hier kan staan dat de Heere zich wendde van de hittigheid van zijn toorn. Niet Achans offer, maar ten diepste Christus offer ligt daaraan ten grondslag dat de Heere zich weer wendt tot zijn volk in gunst en dat de Heere weer met zijn volk gaat optrekken. Dat de blokkade weg is, dat de obstakels verwijderd zijn, dat de schuld is uitgedelgd en dat de Heere zijn goedertierenheid weer over zijn volk gaat bewijzen. En dat is het ook wat de profeet Hosea verstaan heeft als hij in het tweede hoofdstuk van zijn boek spreekt, ook over het dal van Achor. En van dat dal zegt: nee, het is niet de deur naar de wanhoop. Dat was het wel voor Achan. Maar het is voor degene die de Heere mogen vrezen, de deur der hoop. Als het gericht voltrokken is aan Gods Zoon, dan wordt die plaats van het gericht, waar de zonde gestraft wordt, waar de zonde bezocht wordt, waar de zondaar eigenlijk voor eeuwig zou moeten omkomen, dan wordt die plaats van het gericht juist de doorgang tot het nieuwe, tot het eeuwige leven, de deur der hoop, de deur naar het eeuwig zalig leven en de verzoening met God tot in alle eeuwigheid. En daarom spreekt ook de profeet Jesaja over dat dal van Achor. Jesaja 65 vers 10. Als hij van dat dal van Achor zegt dat het als een runderleger zal worden voor degene die mij gezocht hebben, zegt God. Dan wordt de plaats van de vloek de plaats waar de Heere zijn zegeningen gaat geven. Waar de Heere een overvloed van zegeningen gaat schenken in die zaligmaker die zich geofferd heeft voor zijn volk. Gemeente, ik stip dat maar aan, maar dat geeft meditatiestof om over na en door te denken aan de hand van Hosea 2:14 en Jesaja 65:10. Dat nou die plaats waar Achan stierf en waar dat monument staat als een herinnering aan de gerechtigheid van God, waar de Heere geen moment voor afstand zal doen. Dat nou juist die plaats, en dat is Nieuw Testamentisch Golgotha, de plek wordt waar het leven begint. En waar de zegeningen gaan komen. Mediteert u daar nu maar over. Ik wil nog even de stof van vanmorgen ook betrekken op het sacrament dat vanmorgen mocht worden bediend. Twee dingen. Jozua zei tegen Achan, geef de Heere de eer. En dat is het wat in het geval van Achan op een hele speciale manier bedoeld werd, door schuldbelijdenis te doen. Maar dat is ook wel de opdracht die de Heere aan ieder van ons meegeeft. Dat ons leven echt een leven zou zijn tot eer van God. En dat is ook datgene wat van die kinderen geldt. Dat zij de Heere, hun schepper, die hun leven gemaakt heeft, die hun leven onderhoudt. Dat ze die schepper leren erkennen, de Heere de eer geven. En dat in de christelijke en godzalige opvoeding daar eigenlijk gedurig weer op gewezen wordt. Met woord en wandel. En dan de tweede lijn, je kan ook zien in dit hoofdstuk. Dat je voor je kinderen een vloek kunt zijn. En dat als je kinderen het verkeerde voorbeeld dat je als ouders gezet hebt, volgen. Dat je die kinderen meeneemt naar het dal van het gericht. Ouders kunnen er de oorzaak van zijn door hun gedrag dat hun kinderen verloren gaan. Ouders kunnen er de oorzaak van zijn dat hun kinderen een totaal verwrongen en verkeerd godsbeeld krijgen. Kinderen kunnen gaan denken door het gedrag van hun ouders dat God het toch niet zo nauw neemt met zijn wetten. En dat je rustig het verkeerde doen kan, want ze zien het vader en moeder ook doen. En dat je rustig het verkeerde zeggen kan, want ze horen het vader en moeder ook doen. Die kinderen gaan langzamerhand mee op het pad van het verderf. En als God het niet verhoedt, dan keren ze van die weg ook niet meer terug. Wat een verantwoordelijkheid om kinderen te hebben en om kinderen te moeten opvoeden. Want je verkeerde voorbeeld kan zoveel schade berokkenen. Achans kinderen gingen mee naar het dal van Achor. Maar het omgekeerde is ook waar. Dat een christelijke en godzalige wandel, dat een christelijke en godzalige opvoeding die je aan je kinderen geven mag, onder de zegen des Heren zou mogen resulteren in de vreze des Heren, ook in de kinderen. En dan denk ik weer aan die psalmregel die we aan het begin van deze dienst gezongen hebben, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. En hoe hebben die kinderen dat dan geleerd? Ja, je kan zeggen dat hebben ze van de Heere geleerd. Dat hebben ze geleerd van de Heilige Geest in hun hart, zeker. Maar zou de Heere, zou de Heilige Geest daar dan geen gebruik bij gemaakt hebben van de opvoeding die die kinderen kregen? En als ze nou eens in hun ouders gezien hebben wat dat is om God de eer te geven en om de Heere te dienen en lief te hebben van ganser harte. Zou dat dan door de Heilige Geest ook niet gebruikt kunnen worden om het in de harten van die kinderen ook te werken, om diezelfde God te mogen kennen en hem daarom te gaan zoeken met ingespannen krachten? Ouders kunnen ook een zegen voor hun kinderen zijn. En daar zijn ook voorbeelden van. En in de schrift en in de geschiedenis van de kerk. En het is niet zelden gebeurd dat de gebeden van een moeder en het voorbeeld van een vader van godvruchtigheid, waar de kinderen van op de hoogte werden gebracht, in het leven van die kinderen dit nagelaten heeft. De God van mijn vader, de God van mijn moeder, die wil ik ook zoeken. Die wil ik ook kennen. Amen. Psalm 32. Het derde vers.
Amen.
Laten wij samen danken. Past ons, Heere, om uw naam te danken. Uw naam die ons spreekt van uw goddelijke gerechtigheid, waar ge niet van afstapt. Van de heiligheid van uw woorden, van uw wet. En van uw straf, die volkomen voldoet aan al de eisen van uw eer. Waar geen onrecht aan kleeft, waar geen verkeerdheid in schuilt. Maar ook die naam die gij geopenbaard hebt in de Heer Jezus Christus, mochten we vanmorgen horen. Want hij is in het gericht geweest. Hij heeft zijn Achorsdal gehad. Hij is daar in de vlammen van uw recht verteerd. En zodoende is de plaats van zijn terechtstelling de deur der hoop voor mensen die het tot en bij hem zoeken. Die bij hem een schuilplaats zoeken. Die aan zijn voeten liggen en die hem bidden en smeken. Heere Jezus, weest u mijn borg. En zo is er inderdaad hoop en verwachting, o God. Zo wordt Sion door recht verlost. En daar gaat niks vanaf. En zo is het wonderlijke van uw verlossingswerk, Heere, dat u zondaren behoudt. En dat u daarvoor van uw recht geen afstand hoefde te doen. En dat het toch allemaal gebeurt. En dat toch al de schuld wordt uitgedelgd. Heere, heilig uw woord aan onze harten. En als het er dan in ons leven op aankomt, dat we er allemaal echt aan toe moeten komen om eerlijk voor God te worden. Bewaar ons dan voor zo'n schuldbelijdenis zoals we die van Achan hoorden. Wel de woorden, maar eigenlijk zonder dat het hart erin meeklinkt. Wel de woorden en toch zelfs ook in de woorden nog een element van vergoelijking en excuus. Bewaar ons voor die oneerlijkheid, o God. Bewaar ons voor een goedkoop geloof en voor een goedkope zaligheid, want we zullen ontdekken dat dat geen stand houdt. Maar laten we het leren, ook in de weg van schuldbelijdenis, wat Jozua tot Achan zei, God de eer geven, u rechtvaardigen, o God, u als God erkennen en het echt uit de grond van ons hart ook zeggen. Eerlijk zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Heere, wij bidden u ook voor deze kinderen die gedoopt zijn. Mogen zij leren u de Heere te vrezen. Wilt u geven dat hun ouders een voorbeeld mogen zijn van Godvruchtigheid. Dat ze het in het leven van hun ouders mogen zien. De waarde. De rijkdom, het geluk van het waarlijk dienen van de Heere. Dat ze er jaloers op mogen worden. Mogen deze ouders voor hun kinderen tot een zegen zijn. En bewaar hen ervoor en bewaar alle ouders en grootouders ervoor. En alle volwassenen om voor hun kinderen een oorzaak van struikeling te worden. Heilig ons in de vreze van uw naam, o God. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 99, het derde vers. Thank you. Althans, heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.